En ze zeiden tot hem, waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zei tot hen, zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van het huis, de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen. Bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hun gezegd had, gelijk hij hun gezegd had, en bereidde het paascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zei tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deelt hem onder u. Want ik zeg dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God zal gekomen zijn. En hij nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doet dat op mijn gedachtenis. Desgelijk ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand van degene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch wee die mens door welke hij verraden wordt. Ze begonnen onder elkaar te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat zou doen. Gaan we naar artikel 33 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 33. Wij geloven dat onze goede God, achthebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten om ons zijn belofte te verzegelen, om aan ons zijn belofte te verzegelen en om panden te zijn van de goedwilligheid en genade van God te ons waard. En ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, terwijl hij gevoegd heeft bij het woord van het evangelie, om te beter aan onze uiterlijke zintuigen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons meedeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzichtbare zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht van de Heilige Geest. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, noch ledig, om ons te bedriegen. Want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wie zij niet met al zijn zouden. Voorts zijn wij tevreden met het getal van de sacramenten die Christus onze Meester ons heeft verordend, welke niet meer zijn dan twee, te weten het sacrament van de doop en van het heilige avondmaal van Jezus Christus. Ik wil dus vanavond met u nadenken over het begin van dit artikel, artikel 33... En dan over de keren die de Heer ons nog geeft, de rest van artikel 33 en artikel 35 door te gaan. Artikel 33 begint heel opvallend. Opvallend in die zin dat Guido de Breij heeft opgeschreven en de kerk heeft het later bevestigd en overgenomen. Wij geloven dat onze goede God, onze goede God. Gelooft u dat? Onze goede God. Goede God het avondmaal heeft gegeven. Want soms lijkt er zoveel strijd te zijn rondom het avondmaal. Dat je soms bijna de gedachte kan bekruipen misschien, was het niet beter geweest als het er niet was. Dan had er ook niet zoveel strijd omheen geweest. Dan had er ook niet zoveel oneenigheid omheen geweest. dan was het ook niet zo moeilijk geweest om te midden van al die mensen en met mensenvrees misschien aan te gaan. Wij geloven dat onze goede God. Terwijl in de gemeentetheologie, zoals we dat dan zo netjes noemen, de gemeenteopinie het avondmaal juist een soort schrikbeeld kan zijn. En juist schrik en angst aan kan jagen. Wij geloven dat onze goede God gegeven heeft. En hij heeft dat niet voor niets gegeven. Hij heeft het zelfs bevolen. En we lazen dat met dat bevel. Doe dat tot mijn gedachtenis. Daar staat niet, als u er een keertje aan denkt, zou u daar dan ook aan willen denken. Maar doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is een bevel. Dat is een bevel uit de mond van de Heer Jezus Christus zelf. En wat is er daarin en daarom juist veel strijd? De een ziet lege avondmaaltafels als het meest ultieme en het bewijs van de gezondheid van de gemeente. En een ander ziet volle avondmaaltafels als het meest ultieme en het bewijs van de gezondheid van een gemeente. En de een zou liever allen en iedereen aan de tafel jagen met een zweep. En de ander zou liever zoveel mogelijk mensen afhouden. Waar gaat het om? Dat is een persoonlijke vraag voor ons allemaal. Waar gaat het om? We hebben ons persoonlijk voor te bereiden. Voor het aangezicht van de levende God. Waar gaat het om? In die voorbereiding. Nou, ik zei het al, het gaat ook om voorbereiding op de eeuwigheid. Dat is de ernst. Het gaat ook om het bevel van de Heer Jezus Christus. Wie zou dat bevel van de koning van de kerk verachten? Het gaat ook om de waarschuwing dat we onszelf niet wel moeten beproeven, opdat we onszelf niet een oordeel eten en drinken. Wel, let wel, een oordeel. Wat dat precies is, is wat onduidelijk, maar je zou daar iets van kunnen inzien. Het oordeel van de verharding. Dat je steeds minder opmerkt dat hoewel je Christus beleidt, toch buiten Christus leeft. Waar gaat het om? Onze goede God heeft het avondmaal gegeven. Met die scherpte naar beide kanten toe. Met diezelfde voorbereiding op de eeuwigheid. Niet als strijdpunt, niet als twistpunt, niet als schrikbeeld, maar als bemoediging, als versterking. En natuurlijk komen daarbij allerlei gedachten op, want er is een mogelijkheid dat wij onterecht aangaan. En er is een mogelijkheid dat wij onterecht afblijven. Maar waar is het ons nou om te doen in het avondmaal? En waar is het in het avondmaal om te doen? En waar is het God zelf om te doen? Wij geloven dat onze goede God acht hebben op onze grovigheid en zwakheid. De sacrament heeft verordend, bevolen, om aan ons zijn belofte te verzegelen. En om panden te zijn van de goedwilligheid en de genade van God richting ons, de gelovigen, om het geloof te voeden. En te onderhouden. Het gaat in de christelijke gemeente allereerst om het woord. En de verkondiging van het woord. En de verkondiging van de beloften van God. En niet het avondmaal staat boven het woord. Maar het woord staat boven het avondmaal. Het is de aanklevende bediening. Zoals we dat dan met een ouderwets woord noemen. Het avondmaal kleeft en de doop kleven als het ware aan het woord. Ze zijn erbij gevoegd, erbij gebracht. En in het avondmaal, in de heilige doop, wordt zichtbaar wat de kern van het evangelie is. Wordt zichtbaar wat de inhoud van het evangelie is. Zoals Paulus dat zegt, namelijk Jezus Christus en die gekruisigd. Er wordt zichtbaar de scheidslijn die loopt in en door de gekruisigde. Zoals zo zichtbaar wordt op Golgotha, waar het middelste kruis de scheidslijn vormt tussen de ene moordenaar die Christus beleidt uiteindelijk en met Christus in zijn paradijs, in zijn koninkrijk zal zijn, en de andere moordenaar die hem blijft verwerpen. Christus is de scheidslijn tussen hen twee. Christus is de scheidslijn altijd. De verkondigde Christus. Het is waar, wanneer het avondmaal bediend wordt in de gemeente, wordt iets van die scheidslijn zichtbaar. Niet zeggende dat die altijd precies zo loopt. Mensen kunnen onterecht aangaan en onterecht afblijven. Maar het is wel zichtbaar wat het evangelie inhoudt. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij heeft het gegeven, achthebbende op onze grovigheid en zwakheid. Die grovigheid, eigenlijk lompheid, hè? Iets van, je mist de antenne om het evangelie op een juiste manier op te vangen. Die geestelijke antenne. En dus heeft het avondmaal en de doop ook iets beschamends in zich, vindt u niet? Ook iets van verootmoediging. Als God het nodig vindt, ziende op onze zwakheid en grovigheid, om het bij het woord en bij het evangelie te voegen, is het in die zin beschamend dat het blijkbaar nodig is. Is God niet te vertrouwen op zijn woord alleen? Zijn niet de beloften van God in Christus Jezus ja en amen? Ja, dat zijn ze. Is dan de eeuwige God niet te vertrouwen alleen op zijn woord? Is het niet genoeg als hij het alleen maar zegt? Als hij het alleen maar laat verkondigen? Stel je voor, ik hoor dat voorbeeld een keer, stel je voor dat koning Willem-Alexander op bezoek zou komen. Hier ergens in Middelhannes, Sommelsdijk of zo, of Dirksland, of stad aan het Haringvliet en al die andere plaatsjes hieromheen. En zou op bezoek komen. En nou, hè, de koning die gaat, loopt ook een huisje binnen bij een gezin dat het moeilijk heeft. En hij raakt daarmee begaan en hij zegt, nou, en ze vertelt het probleem. En zegt, nou, ik zal zorgen, hè, om, dat ik het op ga lossen. Stel je voor dat die vader of zo dan zegt, dat is mooie koning dat ik dat u hoor zeggen, maar ik zou eigenlijk willen dat u het ook nog even opschrijft voor mij. Nou, schrijft het op. En dan wil ik eigenlijk ook nog dat u het ondertekent. En als hij dan dat briefje krijgt, ja koning, nou weet u, nou zou ik ook nog zo graag willen dat u een notaris erbij roept. Dat die uw handtekening controleert en voor echt verklaart. Wat zouden we zeggen? Het zou absurd zijn, toch? Dat is precies wel wat God doet. Als hij het avondmaal geeft, als hij de heilige doop geeft. Ziende op onze grovigheid en zwakheid. Onze goede God. Ziet u? Toch wel. Wij maken er iets van wat... Maar hij niet. Onze goede God daalt zo diep af. Dat koning Willem-Alexander als het ware zou zeggen, nou best joh. Haal die notaris maar. En regel het. Daalt zo diep af. Omdat hij weet dat wij zo grof, zo lomp zijn. Dat we zo vaak missen wat God in zijn woord verkondigt. Omdat hij weet dat we dat zichtbare zo ook zo nodig hebben. Dat zichtbare, dat zijn beloften onderstreept als een pand. Als een soort onderpand, een soort verzekering, een soort streep onder zijn woord overhandigd wordt. Dat is wel heel beschamend. Dat het nodig is. En tegelijk is het zo nodig. Toch? Het is zo nodig. Dat God zijn belofte verzegeld, dat hij een verzekering geeft van zijn goedwilligheid, zegt Guido de Bret, zijn goedwilligheid en genade richting ons om ons geloof te voeden en te onderhouden. Dat is toch zo nodig. Ieder oprecht christen, ieder gelovige heeft dat toch zo nodig, is het niet? Zoals Calvijn zegt, een christen komt nooit uit boven het geloof van die vader die zegt, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Komt ten liefste nooit uit boven die zwakheid en boven die grovigheid die de Nederlandse geloofsbelijdenis hier beschrijft. Juist vanwege dat niet horen wat God zegt ten diepste. En daarin ook het tegenovergestelde zien in jezelf en ervaren. Daarom is het avondmaal zo nodig, daarom is het avondmaal gegeven. Niet omdat wij met onze eigen verworvenheden en onze eigen prestaties aan zouden komen om aan de mensen om ons heen te laten zien, kijk eens hoe goed ik het heb gedaan. Maar een belijdenis, kijk eens hoe ik het niet kan. En niet weet. Omdat ik sta tegenover de heilige God. Het leven, ook het leven van een christen kan zo voortkabbelen, is het niet? En een van de oorzaken daarvan is het wegkwijnende besef dat God de heilige is voor wie wij staan. En dat wanneer het licht van zijn heiligheid over ons leven schijnt, alles openbaart wat niet is volgens zijn heilige wil. En dan te geloven. Juist daarom het avondmaal. Luther zegt, diegene is niet meer. We kunnen nooit meer ongeschikt zijn dan wanneer we denken dat we zelf geschikt zijn en ons goed hebben voorbereid. En we kunnen nooit meer geschikt zijn dan wanneer we op het diepst verootmoedigd zijn en beschaamd in het besef van onze eigen ongeschiktheid. En dat maakt tegelijkertijd die strijd rondom het avondmaal zo intens, hè? Want Kolbrugge zegt heel terecht, juist degene die het meest onwaardig is, kan het minste geloven. Juist wanneer je de werkelijkheid het beste ziet, dat je zo ver afwijkt van wat God vraagt en eist, wordt het geloven van wat hij zegt en van zijn genade eens te groter en te heerlijker. Ja, te groot en te heerlijk om te geloven, zou je zeggen. En daarom onze goede God, acht hebben op onze grovigheid en zwakheid. Hoe die ogen weer naar beneden kunnen gaan. Naar onszelf kunnen gaan. En we mismoedig worden. Of wordt u dat nooit? Hoezeer de ogen weer kunnen gaan naar wat wij presteren en naar voren brengen. Om dat in te zetten tegenover God. Om daarmee iets beter voor God te worden. Of heeft u daar geen last van? En wanneer het allemaal wegvalt. En je als zondaar voor God staat. Eens en steeds weer. Dan te geloven. Proeft u dat goede van die goede God steeds meer schitteren en steeds meer gaat blinken? Naarmate we juist zien hoe grof en zwak wij zijn. En daarom in zo'n week van voorbereiding waarin zoveel op ons af kan komen. En waarin zoveel gedachten kunnen zijn. En waarin zoveel strijd kan zijn. En waarin zoveel op anderen gezien kan worden. Geven de Heere ons dat we genoeg hebben aan onszelf. En uiteindelijk niet genoeg hebben aan onszelf. Maar alleen genoegen hebben aan het Lam. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Spurgeon, hij zegt dit, ergens, een lange citaat, we moeten niet van oude ervaringen leven. Het helpt niet als we ons terneergeslagen voelen, om te zeggen, u bent toch als arme lege zondaar tot Jezus Christus gekomen zoveel jaar geleden. Wat dan wel? Kom dan weer precies op dezelfde manier. Kom elke dag tot Christus zoals u de eerste dag tot hem kwam. Maar toen, hè, zou je kunnen zeggen, was ik alleen zondaar. Wel nu, is het antwoord dan, u bent toch nu niet heel veel anders? U zult ontdekken dat u het beste gewoon kunt komen als die eerste keer. Maar, kijk dat verweer, ben ik dan nu niet inmiddels een ervaren heilige? Ja, ja, is het antwoord, dat geloof ik best, maar ik merk altijd dat als ik mijn mooie ervaringskleed aantrek, ik lijk op die hofdame met haar lange sleep. Het kan niet anders of iemand zal dan een keer optrappen en dan is die gescheurd. Ik kom het liefst tot Jezus, zoals die eerste keer. Stel dat de duivel tegen mij zegt, u bent geen kind van God. Dan zeg ik, u weet daar weinig van, hoewel u zelf weet dat u er zelf geen een bent. Maar, zegt hij dan, u kent de Heere niet. Aha, vraag ik hem, wat ben ik dan wel? Dit, antwoordt de duivel, u bent een grote zwarte zondaar. Dan, als een Luther, sla ik met zijn eigen zwaard zijn hoofd eraf, net als David bij Goliath. Want dan zeg ik tegen hem, Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken. En ga naar de zalig maken van zondaren toe. Gewoon om mijn vertrouwen weer op hem te stellen, net als in het begin. Mogen u die de Heere lief hebben, zegt hij dan, ontdekken hoe dierbaar hij is. En mogen degenen onder u die hem nog niet kennen, hem onmiddellijk gaan zoeken. Niet aan zijn tafel, maar aan de troon van de genade en bij het kruis. En dat is precies wat Jezus zelf zegt, als hij zegt, doet dit tot mijn gedachtenis. Want dat is gedenken. Gedenken in de Bijbel is niet... maar terugdenken aan dat gebeuren toen alleen. Dat je, als het ware, het doet dat op mijn gedachtenis en je zit aan de tafel en je denkt alleen terug aan toen, hoe dat gegaan is. Zeker een aspect, maar gedenken is meer. Gedenken wil zeggen, en dat is eigenlijk wat Spurgeon het ook zei, gedenken wil zeggen opnieuw de toevlucht nemen. Gedenken wil zeggen opnieuw toevertrouwen aan hem, aan zijn offer. Opnieuw alleen steunen op zijn offer. Doe dat op mijn gedachtenis. Denk terug aan wat ik gedaan heb. Maar niet alleen met verstand, maar met het hart en heel het hebben en houden. Om opnieuw vanuit de nood tot mij de toevlucht te nemen. Om opnieuw het vertrouwen alleen op mij te stellen. Om opnieuw alleen vanuit mijn genade gevoed te worden. Doe dat tot mijn gedachtenis. Juist in het woord gedachtenis zit al dat aspect van, dat moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Die de hongerige kleedt en voedt en die de zondaar leven doet. Doet dat tot mijn gedachtenis. En wat is dan wonderlijk in die tegenstrijdigheid. En Kolberger die zegt dat zo. Juist in die strijd om waardig aan te gaan. Juist in die strijd met die grovigheid en die zwakheid, waarin onze goede God nu dat avondmaal geeft. Wie van u nu het meest ellendig is, die zal het allerminst kunnen geloven. Het meest ellendig, te hoog om te geloven. Hij komen nochtans zo en geloven juist op die manier, omdat het hem om redding te doen is, omdat de nood hem dringt. Hij geloven alleenlijk. Zo zal hij kunnen geloven, alhoewel hij niet geloven kan. Toegetreden tot de tafel, op het woord van de Heere, gekomen als een dode tot de boom van het leven. Ik geloof niet, ik kan niet geloven, en ik geloof desniettegenstaande nochtans, want u alleen kunt helpen. Ik weet anders geen heiland, Heere. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. De zodanige zal niet met een lege korf huiswaarts keren van deze markt van het leven, alwaar men alles heeft om niet. En Kolberg is wel van de uiterste in die zin van het tegenstrijdige. En dat klinkt hier door. Wij komen ook niet om onszelf, om ons eigen geloof te promoten. Maar alleen omdat hij het is die ons leven is. Hij het is die onze hoop is. Hij het is die alleen helpen kan. Eens en steeds weer. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. doet dat tot mijn gedachtenis. Om de toevlucht te nemen, uit te gaan tot deze koning van de kerk. Omdat hij heeft gedaan. Omdat hij alleen het leven is en het leven geeft. Omdat die goede God, juist ziende op onze grovigheid en zwakheid, dat avondmaal gegeven heeft om zijn goedwilligheid en zijn genade te onderstrepen, te benadrukken, voor het voetlicht te halen, in het schijnwerpers te zetten, opdat we het nochtans zien zouden en geloven. Wel, wie is deze Jezus dan voor u? Dat is dan de kernvraag toch? Het citaat van Kolbrugge en dominee Geboer, bij wie ik het ook terugvond, wat ik zondag noemde. Het ligt in mijn ogen niet vanwege mijn zonde, maar nochtans zo verlangen uitzie om die zaligmaker, de Heer Jezus Christus, opnieuw te zien en opnieuw te omhelzen. In die zin met dat gedicht wat me raakte, wat ik ook opgenomen heb, en onder de vijgenboom, wat ik nu al geplastificeerd overhandig kreeg. Dank daarvoor. Die worsteling. Ik durf niet te gaan. God, ik durf niet te gaan. Mijn handen zijn vuil, verontreinigd. Mijn voeten zijn ijdele wegen gegaan. Mijn mond heeft een ander gepijnigd. Dus eigenlijk gaat niet om iemand die maar graag in de zonde leeft, hè. Maar die hier verdriet van heeft. En juist daarom niet durft te gaan. Niet iemand die zegt, ik heb aan God nog gebod gedacht de afgelopen 2,5 maanden. En nu moet het in één keer allemaal. Nee. Van harte leed, hoorden we zondag uit het formulier. Ik durf niet te gaan, God. Ik durf niet te gaan. Mijn oog werd geboeid door wereldsverstuim. Mijn oor hield de duivel gevangen. Mijn hart, dat een heilige tempel moest zijn, dacht slechts aan zijn eigen verlangen. Ik heb steeds weer gezondigd naar lichaam en ziel. Scharlakenrood, Heer, zijn mijn zonden. Trots hef ik het hoofd. Zelfs wanneer ik voor u kniel. Grijpend, hè? En zo herkenbaar. Trots hef ik het hoofd. Zelfs wanneer ik voor u kniel. Ik durf niet te gaan. O Jezus, uw wonden, uw wonden. Uw schreeuw aan het kruis uit uw stervende mond. Om mij door uw vader verlaten. Opdat ik altijd het open vaderhart vond. Soms kan ik mijzelf erom haten. Dat ik uit uw handen de beter aanvaard. Dat ik naar die beker durf te reiken. Vergeef mij, vergeef mij. Ik ben het niet waard. Maar zonder u zou ik bezwijken. En dan klinken die woorden zoals ze klonken tot Elia. Sta op, eet. Want de weg zou voor u te veel zijn. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, goede God, getrouwe Vader in de Heere Jezus Christus. Wat een wonder, het avondmaal. We belijden, Heere. Vergeef ons in alle wangestalten die wij ervan kunnen maken. En vergeef ons dat het zo vaak meer om onszelf gaat dan om u. Maar het is zo nodig. Zo onmisbaar. Geef, Heere, dat het ook zo ervaren zal worden. Als onmisbaar. Niet om ons, maar omdat u het bent die goede God bent. Die zo dichtbij komt. Zo diep neerbuigt. Dat u zelfs het zichtbare geeft om uw belofte en uw goedwilligheid jegens ons te onderstrepen, het geloof te versterken, te voeden. te onderhouden. Heer, wanneer we daar buiten leven, geef dat we de raad, de aansporing van Spurgeon mogen opvangen, opvolgen. Om u onmiddellijk te gaan zoeken aan de troon van de genade en bij het kruis. Juist wanneer we geen weg weten. Het verlangen het hart zo naar u uitgaat. O Heer, geef zelf die vrijmoedigheid. Laat alle mensenvrees, welke vrees dan ook wegvallen. Omdat we zonder u zouden bezwijken. Heer, ga ons zo voor en zegen ons. Geef ons een gezegende voorbereiding, ook richting zondag. Verheerlijk uw naam. Uw genade. Uw eer. En schenk ons uw troost. Uw genade. Uw bijstand. Uw zegen. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen de lofzang van Maria.
Vers 1 en 3 in plaats van 1 en 3.
Okay. Vers 1 en vers 3. Lofzang van Maria, vers 1 en vers 3. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat zijn dienst mag niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. Ook vers 3. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk te saam barmhartigheid verwachten. De lofzang van Maria, vers 1 en vers 3. Laten we nog eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Allemaal wel thuis toegewenst en een gezegende voorbereiding verder op de komende zondag.